Heet ik iedereen van harte welkom namens de MKV en de Vechtvlaardingen bij alweer de vierde avond van het Bijbelstudie van Willem Ouweneel over het Bijbelboek Daniël, Gods plan onthuld. Vanavond is het thema wereldrijken gaan op, maar ook weer onder. Dus dat is wel weer heel erg mooi. Een belangrijke mededeling die ik wil doen is, de laatste avond is 15 maart, zo staat er op de flyer. Maar dat is de verkiezingsavond. Dus dat gaat hem niet worden. Dus dat gaat, zoals het er nu voor staat, wordt dat 22 maart. Dus de laatste avond, we hebben nu nog een avond op 15 februari. Dat is de ene laatste avond. En de laatste avond wordt dan 22 maart in plaats van 15 maart. Want anders zou je hier voor niks aan de deur staan. Dat is ook weer zo wat. Zoals jullie weten is de richttijd van vanavond tot 9 uur. Daarna is pauze. Dan kunnen we beneden koffie en thee drinken. Er liggen papiertjes om vragen op te schrijven die Willem dan na de pauze zal gaan beantwoorden. Dan rest mij om een zegen te vragen voor deze avond. Lieve Vader, we danken u Heer dat we zo hier in uw naam bij elkaar mogen zijn. De Heer mogen naar uitkijken wat het Bijbelboek Daniël ons te vertellen heeft. Heer, we leven ook in tijden waarin de volken woeden, rijken opstaan, maar ook weer langzaam ondergaan. Dat is ook heel actueel. Heer God, wilt u ons zegenen? Dat bidden we zo in Jezus' naam. Amen. Ik vraag het woord aan Willem.
Goedenavond. Wij gaan lezen. Wij gaan lezen uit Daniël 7 en 8. Ik moet u eerlijk vertellen dat dat wel erg veel is. Zelfs als ik op een avond alleen Daniël 7 moet bespreken, dat is ook al vaak gebeurd, heb ik dat gevoel al. Maar goed, we hebben voor deze opzet gekozen. Dus we zullen proberen de kernpunten van die hoofdstukken te pakken te krijgen. Maar u moet dus op geen enkele manier een gedetailleerde uitleg verwachten. Soms is dat ook wel goed, want je kunt ook in die gedetailleerde uitleg een beetje verdrinken. En dan zie je door de boom het bos niet meer. Dus misschien dat het juist wel eens goed is om te proberen de hoofdlijn te grijpen. Waar gaat het hier nou precies over? Nou, we gaan dus ook helemaal niet alles voorlezen, dat begrijpt u wel. Ik ga Daniël 7 lezen uit de herziene Statenvertaling. Die precies mooi aangeeft wat proza is en wat poëzie is. Door die inspringende regels. En ik ga beginnen met het poëtische gedeelte. Vers 9 van Daniël 7. Ik keek toe, zegt de profeet, totdat er tronen werden geplaatst. En de oude van dagen zich neerzette. Zijn gewaad was wit als de sneeuw en het haar van zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon waren vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur. En dan in vers 13. Ik keek toe in de nachtvisioenen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, natiën en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Vers 18. De heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap, of het koninkrijk, kun je ook vertalen, ontvangen. Ze zullen het koningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid, ja, tot in der eeuwen eeuwigheid. En dan vers 22, midden in de zin, totdat de oude van dagen kwam, de heiligen van de Allerhoogste recht verschaft werden en het tijdstip was bereikt dat de heiligen het koningschap, oftewel het koninkrijk, in bezit namen. En dan nog uit dit hoofdstuk vers 27. Maar het koningschap, Het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn en alles wat de heerschappij heeft zal hem eren en gehoorzamen. Uit hoofdstuk 8 lees ik een korter gedeelte. Daar gaat het over een boosaardige koning in vers 25. En van hem staat er dit: door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronden richten. Ja, tegen de vorst der vorsten zal hij opstaan. Maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden. En dan dacht ik eigenlijk vooral aan een eerder vers waarin we lezen. Dat is het volgende vers, notabene. Wat betreft het visioen van de avond en de morgen, wat gezegd is, dat is de waarheid. En u houdt het visioen geheim, want er komen nog vele dagen voor het gebeuren zal. Nou, u hebt wel gemerkt bij de vorige avonden dat, vooral bij hoofdstuk 2 was dat zo, dat je zo'n hoofdstuk en dat hele boek eigenlijk pas met vrucht kunt volgen als je een beetje belangstelling hebt voor geschiedenis. Dat is met een heleboel Bijbelboeken niet het geval. Maar met Daniël, ja, daar kun je niks mee aanvangen als je niet een klein beetje de grote lijn van de geschiedenis begrijpt waar hij het over heeft. En ik zal u dat nog eens kort vertellen, want de vier dieren die beschreven worden in dat visioen in Daniël 7, dat zijn vier wereldrijken. In hoofdstuk 2 zagen we ze ook in de vorm van een groot beeld. Kijk, toen was het de koning die het visioen kreeg. En de koning zag het op een koninklijke, maar ook op een manier die wel liet zien dat hij God niet kende. Daniël ziet diezelfde vier wereldrijken, maar dan vanuit een gelovig gezichtspunt, zoals God ze ziet, als redeloze dieren. Het eerste rijk, dat was dat van Nebukadnezar, het Babylonische Rijk. Dat is het rijk dat een einde maakte aan Jeruzalem als stad en de tempel verwoestte in 586 voor Christus. Maar u weet ook, dat hebben we gezien in Daniël 5, hoe daar Belshazzar aan zijn einde kwam, want diezelfde nacht na dat schrift op de wand werd Belshazzar vermoord. En ik heb u gezegd, dat gebeurde door Kores of Cyrus, zoals hij op school in de boekjes heet, Cyrus de Pers. En daarmee had het Perzische Rijk Babylonië onder de voet gelopen. En kregen we dus inderdaad te maken met een nieuw wereldrijk, dat van de Meden en Perzen. Maar dat rijk heeft natuurlijk ook niet eeuwig bestaan. Het is onder de voet gelopen door een Macedoniër, Alexander de Grote. Die had eerst Griekenland veroverd, dus meestal noemen we het Grieks-Macedonische Rijk. Hij was nog een jonge man, hij wilde eigenlijk de Grieken bevrijden daar in dat Perzische Rijk, die het daar een beetje zwaar hadden, gediscrimineerd werden. Maar dat ging zo succesvol dat hij toen maar het hele Perzische Rijk heeft opgerold. En dat was heel groot. En Alexander is doorgestoten tot India aan toe. Fenomenaal. Maar hij stierf op jonge leeftijd aan een of andere domme darmziekte. Waar je vandaag waarschijnlijk makkelijk voor behandeld kan worden. Maar goed, hij was het niet meer. We zijn aangekomen in het jaar 330 voor onze jaartelling. En toen hebben ze generaals een tijdje oorlog gevoerd met elkaar om het grote rijk te verdelen. En tenslotte is het dan in vier stukken opgesplitst. En die vier rijken, daarvan zijn er twee heel belangrijk. Want het ene van die twee, dat was Syrië, dat lag ten noorden van Israël. En het andere was Egypte en dat lag ten zuiden van Israël. In Daniël 11 worden ze genoemd de koning van het noorden en de koning van het zuiden. Dat is vanuit Israël gezien. Trouwens, dat is heel belangrijk. Deze twee hoofdstukken, het hele boek, daar worden de zaken steeds gezien vanuit Israël, vanuit Gods volk. Dat is eigenlijk heel apart en ontzettend belangrijk. Ook voor de tijd van vandaag. Wij denken aan grote wereldrijken, of in ieder geval machtige landen en machtige heersers. We denken aan de president van de Verenigde Staten die binnenkort zal aantreden. We denken aan Rusland, aan China, maar ook Turkije met zijn autocratische heerser is veel in het nieuws. En Als we aan Israël denken, dan is dat omdat Israël weer zo lastig is en omdat of de UNESCO of de Verenigde Naties en nu volgende week 70 landen die in Parijs bij elkaar komen, omdat Israël zo eigenwijs is. En dan moet nou toch eens een Palestijnse staat komen, et cetera, et cetera. Nou, dan realiseer je eigenlijk weer dat Israël toch wel heel erg belangrijk is. Maar vanuit geestelijk standpunt is dat natuurlijk nog veel meer het geval. Want Israël is Gods volk. Ze worden in Daniël 7 omschreven als de heiligen van de Allerhoogste. Of ook het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Het is een heilig volk. Ook al gedraagt niet elke Israëliet of Israëli zich even heilig. Maar het is nog steeds Gods volk. En eigenlijk is niet die vier wereldrijken, maar is Israël het centrum van dit hoofdstuk. En natuurlijk een persoon. De zoon des mensen. Nou, het eerste deel van Daniël 7 gaat over die vier wereldrijken. Die beschreven worden in de gestalte van een leeuw, een beer, een panter of luipaard. En dan een vierde dier dat wordt aangeduid als een schrikwekkend, gruwelijk en uitzonderlijk sterk dier. En ik heb u nog niet verteld, maar dat wist u al lang. Dat Griekse Rijk is ook een keer onder de voet gelopen. In de tweede eeuw voor Christus, ongeveer 165. Daar is een einde gekomen aan dat Griekse Rijk door de Romeinen. Die hebben dat gedeelte veroverd en al die oude gebieden van dat Perzische Rijk en van het Grieks-Macedonische Rijk, ook Syrië, ook Egypte en dus ook Palestina. Dat weten we natuurlijk ook uit het Nieuwe Testament. De Romeinen kregen voor het zeggen. En nu is het heel belangrijk, daar hebben we het bij hoofdstuk 2 over gehad, dat als je de Bijbel goed leest, zowel het boek Daniël als het boek Openbaring, dan zie je dat het Romeinse Rijk komt pas aan zijn eind bij de wederkomst van Christus. En dat is heel frappant, want je zou zeggen dat het Romeinse Rijk is al lang verdwenen. In 476 na Christus viel de stad Rome. Toen was er een einde gekomen aan het West-Romeinse Rijk. Het Oost-Romeinse Rijk heeft het nog tot 1453 volgehouden en toen werd het door de Turken veroverd. Dus je zou denken, het is al lang verdwenen. Maar dat gevoel onder de oppervlakte, wij horen bij elkaar in Europa, we moeten een eenheid vormen. En dat geldt niet alleen voor Europa, dat geldt ook voor onze geëxporteerde Europeanen. Vooral Noord-Amerika, maar ook Zuid-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika. Eigenlijk voor wat we nou eigenlijk noemen de hele westerse wereld. Daar leeft nog steeds dat gevoel van een eenheid, vooral om zich sterk te maken tegenover andere grote machten. Met name Rusland en momenteel komen daar ook de Aziatische machten, China voorop, natuurlijk bij. Nou, in hoofdstuk 2 zagen we dat die rijken aan zijn einde kwamen door een steen die van de berg afrolde en die werd door een heel grote berg. Nou, dat is wel ongeveer de magerste omschrijving van de wederkomst van Christus die je kunt voorstellen. Maar dan ben je ook pas in het begin van het boek. En dat is ook wat Nebukadnezar zag. Die zag dat allemaal vaag. Die had geen Bijbelse bril op zijn neus. Nu in hoofdstuk 7 is het de profeet die het ziet. En die ziet veel scherper. Hij ziet die vier beesten, die vier wereldrijken. Maar dan gaat zijn blik naar de hemel en dan ziet hij de troon van God. Je hebt in de Bijbel een handvol van dat soort troonvisioenen. Jesaja, Jesaja 6, Ezechiël in Ezechiël 1, maar ook op andere plaatsen. Daniël in Daniël 7. En dan ook nog een paar keer in het boek Openbaring. Dan hebben we een visioen van de hemel en de troon van God. God die op de troon zit en die alle dingen in zijn hand heeft. En dat is hier ook zo. Wordt hier prachtig beschreven in vers 9 en vers 10. Maar als u nou vers 9 en 10 eens zou vergelijken met dat moet u thuis doen, dat is het huiswerk voor de volgende keer. Als u nou vers 9 en 10 eens vergelijkt met Openbaring 1, waar Johannes op Patmos is en een visioen krijgt van de Zoon des Mensen, van de Heer Jezus. Dan zie je de overeenkomst. Maar dit wordt even moeilijk. Hier staat het van de oude vandaag en die heet zo, omdat hij hier voorgesteld wordt als een hoog bejaard persoon. Gezien die hoofdharen, wit als sneeuw, daarom heet hij zo. Dat wil zeggen, hij is van eeuwigheid af. Maar die kenmerken die je hier vindt, die vind je in Openbaring 1 bij de Zoon des Mensen. En daarmee geeft de Bijbel aan, maar dat kan ik nou niet uitwerken, tenzij dat jullie het straks bij de vragenbespreking per se willen weten, dan ga ik er nog wel wat meer over vertellen. Maar dan zie je daar dat die kenmerken daar gegeven worden aan de Zoon des Mensen. Hoe kan dat? Het antwoord luidt simpelweg, omdat de Zoon des Mensen God is. Hij is niet God de Vader, hij is niet God de Heilige Geest, hij is God de Zoon. Maar toch, aan hem komen die goddelijke eigenschappen toe die we hier vinden bij de oude vandaag. Hier in hoofdstuk 7 van Daniël wordt dus een onderscheid gemaakt tussen God op de troon en de Zoon des Mensen. Want dat is natuurlijk het grote mysterie omtrent de Heer Jezus. Wij spreken over hem als God, maar ook als mens. Hij is als mens in deze wereld gekomen. En die twee eigenschappen, die twee kanten van hem, die twee naturen, zoals de oude kerk het al uitdrukte, die moet je nooit verwarren met elkaar. Maar je moet ze ook niet scheiden van elkaar. Het is één persoon. Heeft de kerk even over gedaan voordat ze eruit kwamen. En tenslotte in 451, 400 jaar over gedaan. In Chalcedon, voorstadje van Constantinopel, toen zijn ze eruit gekomen. En niemand heeft het sindsdien ooit beter kunnen uitleggen. Ze zeiden, Christus heeft twee naturen, maar hij is één persoon. Je moet er maar op komen. Maar voor die tijd zeiden ze, hij is twee personen. Of hij is één persoon, maar ook één natuur, et cetera. Nee, hij is één persoon. Maar twee naturen, goddelijk en een menselijk. Nou, als het over hem gaat als de Zoon des Mensen, en Zoon des Mensen betekent eigenlijk gewoon mensenkind, een exemplaar van Homo sapiens. Dat is gewoon een Hebreeuwse manier van zeggen. Het betekent gewoon een exemplaar van het menselijk ras. Maar het krijgt in de Bijbel een heel bijzondere betekenis. Daarom is het hier al met hoofdletters aangegeven. Die staan niet in het Hebreeuws. Maar die heeft de vertalers eraan toegevoegd. Want in het Nieuwe Testament wordt die uitdrukking vele malen op de Heer Jezus toegepast. Hij is de Zoon des Mensen. Dan wordt hij dus voorgesteld naar zijn menselijke natuur. Maar hij heeft diezelfde goddelijke eigenschappen die we hier zien bij de oude vandaag op de troon. Vandaar dat die eigenschappen van die oude vandaag in Openbaring 1 op Jezus kunnen worden toegepast. Ik zal u nog wat vertellen. Als hier in vers 22 staat van Daniël 7, totdat de oude vandaag kwam. Ja, daar lees je zomaar overheen, maar dat is eigenlijk heel merkwaardig. Want je zou verwachten dat hier staat totdat de Zoon des Mensen kwam. Maar er staat de oude vandaag. Ga ik ook niet uitwerken. Ik geef u alleen maar gedachten, handvaten. Maar daarin zit wel opgesloten. Kijk, die Zoon des Mensen die komt. Die is tegelijkertijd God. Die is tegelijkertijd de oude vandaag. Hij is niet God de Vader. Hij is niet God de Heilige Geest. Hij is God de Zoon. Maar toch God. Die oude vandaag is ook niet Vader dus niet. Hij is niet de Vader. Hij is Vader, Zoon, Heilige Geest. Wat Jesaja ziet in Jesaja 6 op de troon, dat is Vader, Zoon, Heilige Geest. Nou, daar moet ik het even bij laten, want dat is echt een ingewikkelde kwestie en het zal ons te ver van de grote lijnen afvoeren. Het bijzondere is, de Zoon des Mensen die komt met de wolken des hemels. Nou, ik zei u al, de Heer Jezus heeft die titel Zoon des Mensen vele malen het Nieuwe Testament toegepast. En het is heel duidelijk dat hij dat op zichzelf toepast. Maar heel vaak zegt hij niet ik, maar hij zegt de Zoon des Mensen, die zal komen met de wolken des hemels. En dan heeft hij het over zijn eigen wederkomst. En dat is heel bijzonder. Als ze aan hem vragen, bent u de Christus, de Zoon van God? Als Caiaphas dat aan hem vraagt, dan zegt hij, gij zegt het. En dan voegt hij daaraan toe, u zult de Zoon des Mensen zien zitten aan de rechterzijde van God in de troon, in de hemel. En zien komen met de wolken des hemels. Dus eigenlijk zegt de Heer Jezus, je zult het nog wel vreemder meemaken. Niet alleen dat ik de Messias ben, maar ik zal mij zetten aan de rechterhand van God in de hemel en ik kom met de wolken des hemels. Nou, dat deed helemaal de deur dicht. Dat was zo heiligschennis, tenzij dat het waar was. Hij is de Zoon des Mensen. En ook het boek Handelingen in de brieven, je ziet dat elke keer. En daardoor weten we ook, wat in hoofdstuk 2 misschien nog niet zo duidelijk was, maar in hoofdstuk 7 wel, er komt pas een einde aan die grote westerse macht als de Heer Jezus terugkomt. Of dat nou het Romeinse Rijk zal heten in de eindtijd of niet. Maar die westerse macht heeft altijd de geschiedenis beheerst. En denk erom, dat is tot op de dag van vandaag zo. En even tussen twee haakjes, dat maakt het zo extra spannend. Volgende week krijgen we, mag ik wel even zeggen, we, westerse wereld, een nieuwe president van de Verenigde Staten. Het is ontzettend belangrijk om te weten, hoe zal die het doen? Is die alleen maar met Amerika bezig? Dan zal die Amerika daarbij terugstoten tot een tweederangs natie? Of zal hij de banden met Europa goed vasthouden? Hoe zal die tegenover Israël staan? Want dat zijn de grote profetische vragen. Die grote wereldmacht zal beoordeeld worden vooral ook naar haar verhouding ten opzichte van Israël. Nou, we hebben wel mooie beloften gehoord, maar we moeten het allemaal nog maar zien. En het afwachten. Als u over zoveel maanden naar deze geluidsopname luistert, dan weet u het intussen misschien, maar wij weten het nu nog niet. Want het is nu pas 11 januari 2017. Maar dat zijn belangrijke dingen. Het is zo belangrijk naar die geschiedenis te kijken vanuit het standpunt van de schrift. Hoe dan ook, er komt aan die grote westerse macht een einde bij de komst van Christus. Nou, dat is natuurlijk heel belangrijk in dit hoofdstuk, die komst van de Zoon des Mensen. Dit vers wordt meer dan wat ook in het Nieuwe Testament geciteerd. Hoogstens Psalm 110 vers 1, zet u aan mijn rechterhand, wordt nog vaker geciteerd. Maar die verwijzingen naar de Zoon des Mensen, die zijn legio. Dus dit vers 7 vers 13 is heel belangrijk. Heel belangrijk. Maar er is nog iets belangrijkers. Nou, belangrijker niet misschien, maar wel nog iets belangrijks. Kijk, heel veel christenen hebben natuurlijk gezien hoe hier over de Heer Jezus wordt geschreven als de mensenzoon die dat grote rijk zal aanvaarden in vers 14. Heerschappij, eer en koningschap, een eeuwige heerschappij, een eeuwig rijk wordt aan hem geschonken. Die vier wereldrijken, als die eenmaal voorbij zijn, dan komt het rijk van de Messias. In het boek Openbaring wordt er een onderscheid gemaakt tussen duizendjarige regeringen daarna de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, maar dat hoeft ons vanavond helemaal niet bezig te houden. Als hij de macht ontvangt, en dat is bij zijn komst, in principe heeft hij die nu al, hij heeft al gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, maar als hij straks bij zijn wederkomst, dan zal hij daadwerkelijk zijn rijk oprichten in deze wereld. Een daadwerkelijk rijk dat al die rijken zal vervangen. Goed, maar nu dat andere belangrijke punt. En dat is heel belangrijk met de doelstelling van Daniël, geïnspireerd door de Heilige Geest. Hij wil ons ook vertellen hoe dat nou zit met dat Jodendom, met Israël. Ik herinner mij een oude kerkvader, althans zijn geschriften, hemzelf kan ik mij niet herinneren, want hij leefde rond het jaar 400... Maar hij heette Hieronymus, we hebben aan hem de Latijnse Bijbelvertaling te danken, die nog steeds de officiële Bijbel is van de Rooms-Katholieke Kerk. En Hieronymus schrijft ergens over deze profetische woorden. En dan spreekt hij een beetje spottend over de rabbijnen van zijn tijd. Die rabbijnen van zijn tijd, die zeiden, na het Romeinse Rijk komt er een Joods Rijk. Nou, daar steekt hij een beetje de draak mee, want hij was ook een aanhanger, ja, wie is dat trouwens niet geweest in de loop van de geschiedenis, van de vervangingstheologie. Israël als volk heeft afgedaan, wij zijn nu het ware volk van God, wij de gemeente, de kerk van God op aarde. Voor Israël is er geen afzonderlijke plek meer. Ze mogen individueel tot bekering komen, zich aansluiten, maar dan verliezen ze eigenlijk hun Joodse karakter, ze worden lid van de kerk uit de volken. Maar ik durf te zeggen dat die rabbijnen in de dagen van Hieronymus volkomen gelijk hadden. En dat ga ik u laten zien aan de hand van dit hoofdstuk. Natuurlijk, wij noemen het normaal niet een Joods rijk, dat is wat overdreven. Wij noemen het rijk van Christus, we noemen het rijk van de Zoon des Mensen, zo heet het in Matthäus 13. We noemen het Koninkrijk van God, zo heet het vele malen in het Nieuwe Testament. En toch, in dat rijk is niet Vlaardingen, nou ja, Vlaardingen al helemaal niet, dan eerder nog Dordrecht, nietwaar, Synode. Maar ook Wittenberg niet, ook zelfs Rome niet. En al die andere plaatsen, ze zullen niet het middelpunt van de wereld zijn. Zelfs Washington niet, nee, zelfs Washington niet. Om over Moskou en Beijing maar te zwijgen. In Psalm 2 zegt de Heere God, als hij daar dat gewoel van die volkeren aanziet en aanhoort hoe ze tekeer gaan, dan zegt hij, ik heb mijn koning gezalfd over Sion. Sion. Natuurlijk, God is de God van de hele wereld en de Messias is de koning van de hele wereld. Maar God houdt ervan zichzelf de God van Israël te noemen. En zijn koning is in de eerste plaats gezet op Sion. In Jesaja 2 zien we hoe we de volkeren zullen optrekken in het Messiaanse Rijk om daar op Sion de Torah te leren. De volle ontvouwing van de gedachten van God. Jeruzalem, dat nu al op een gunstig kruispunt ligt van Europa, Afrika en Azië, het zal het middelpunt van de wereld zijn. Nou, dan moet u eens met me meegaan, we hebben die versen gelezen naar vers 18. De heiligen van de Allerhoogste zullen het koningschap ontvangen. Dus niet alleen de Zoon des Mensen ontvangt het koningschap. En denk erom, in de taal die gebruikt wordt, het Aramees, kun je net zo goed koninkrijk lezen. Niet alleen hij ontvangt het koninkrijk, maar Israël ook. Zij zullen dat koninkrijk ontvangen en het in bezit nemen tot in eeuwigheid. Net zolang als hij het heeft. Het is de Zoon des Mensen als Messias van Israël verbonden met zijn volk. Onverbrekelijk. En daarom is het zo mooi in vers 22. Ik zei u al, je verwacht eigenlijk dat daar staan moet. De Zoon des Mensen komt. Maar vanuit God gezien is dat geen verschil. Want die Zoon des Mensen die komt, dat is tegelijkertijd God zelf. Totdat de oude vandaan kwam. De heiligen van de Allerhoogste, lees Israël, recht verschaft werd en het tijdstip was bereikt dat de heiligen het koninkrijk in bezit namen. Dat is al de tweede keer dat het hier staat. En nou vers 27. Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden. En kijk, en dan verwacht je dat er wel staat aan de Zoon des Mensen. Maar dat staat alleen in vers 14. Dat is ook ruim voldoende. Daarmee ligt de zaak helemaal vast. Hij is de heerser in dat koninkrijk. Maar dat is zo vanzelfsprekend dat het ook maar één keer gezegd hoeft te worden. Maar dan drie keer lezen we over Israël. En dit is de derde keer, hier in vers 27. Het koninkrijk wordt niet alleen gegeven aan de Zoon des Mensen. Het wordt gegeven aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. En nou gebeurt er iets moois. Als u nou een heleboel Bijbelvertalingen thuis hebt, maar die hoeft u helemaal niet meer te hebben, want dat kunt u op het internet makkelijk vinden, dan ziet u dat er twee soorten vertalingen zijn. De goede en de foute. Deze behoort tot de foute. Want hier staat aan het eind van het vers, zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn en alles wat heerschappij heeft zal hem, hoofdletter, dat is de Heer Jezus, de Zoon des Mensen, eren en gehoorzaam. Maar dat staat er niet. De NBG heeft het goed en een heleboel andere vertalingen hebben het ook goed. Er staat dat koninkrijk van Israël, daar slaat dat zijn op terug, zal een eeuwig koninkrijk zijn. En alles wat heerschappij heeft, zal het dat volk eren en gehoorzaam. Je zou wel kunnen zeggen dat het zo onwaarschijnlijk is dat vertalers dat soms niet aandurven. En dat komt ook omdat onze Nederlandse vertalers bijna altijd vervangingstheologen zijn. Je hebt een heleboel mensen die die vervangingstheologie niet meer aanhangen. Maar dat zijn gewoon geen Bijbelvertalers. Dus Statenvertaling en ook de herziende Statenvertaling, dat waren voor een groot deel. Niet allemaal hoor. Niet allemaal. Professor Martijn Paul heeft eraan meegewerkt en die was dat zeker niet. Maar toch in dit vers, maar men wilde ook zo dicht mogelijk bij de Statenvertaling blijven. In dit vers is het dus ook even scheef gegaan. U moet het maar van mij aannemen, er staat hier heel merkwaardig. De volkeren van de wereld zullen niet alleen onderdanig zijn aan de Zoon des Mensen, maar ook aan het volk Israël. Dat zal de plek nummer 1 innemen. Dat zal op Sion wonen en daar zal de Messias zetelen, daar zal de troon van David staan, daar wordt de tempel weer herbouwd en daarheen zullen de volkeren stromen. Dit is heel merkwaardig. Nou, als je nou dat vergelijkt met hoofdstuk 8, dat is weer het leuke als je op één avond die twee hoofdstukken naast elkaar mag leggen. Dan zie je, ik zou bijna zeggen, de andere kant van de medaille. Maar dat vereist nogal enige uitleg. Dus ik hoop die kant van de medaille vast te houden en u straks daarop te wijzen. Maar laten we eerst eens kijken waar het hier over gaat. Hoofdstuk 8 gaat over een klein stukje van de geschiedenis van die vier wereldrijken. En dat vind je doordat er in vers 21 staat, want het gaat over een ram en een geitenbok. Ziet u het een beetje voor u, een ram? Als je nou in een stad woont, dan weet je haast al niet meer wat dat zijn. Een ram en een geitenbok. Die geitenbok, zegt vers 21, is de koning van Griekenland. Dat is gewoon letterlijk in eigen persoon Alexander de Grote. En dan staat er in vers 20, de ram met de twee horens die u gezien hebt, dat zijn de koningen van Mede en Persen. Dus die twee dieren stellen de twee middelste van die vier rijken voor. Het Medisch-Persische Rijk, die heeft twee horens, dat betekent dat het rijk bestaat uit twee delen, de Meden en de Persen. De Meden heten vandaag de dag Koerden. Dus elke keer als u in het nieuws hoort over de Koerden, dan weet u dat zijn de oude Meden. Ik kwam in Spanje eens een keer een Koerdische dame tegen. En ik zei, weet u wel dat u hoort tot dat oude volk van de Meden? Nooit van gehoord. Ik zei, nou, ik heb mijn Bijbel bij me, ik zal het u voorlezen. Nou, dat vonden ze wel zeer spannend. Maar dat is het. Het zijn de oude Koerden, het zijn de Meden en de Perzen. Perzen zijn natuurlijk vandaag de Iraniërs. En die worden voorgesteld in die ram. Nou, zo'n ram, dat is een stoer, sterk beest. En hij stoot met die horens alle kanten uit. Maar dan ineens zeg, en dat is de grote overval geweest van Alexander de Grote. Zo rond het jaar 333 voor Christus. Die komt daar aangevlogen. Zijn voeten raken bijna de aarde niet. Zo snel ging het ook, die verovering van het Perzische Rijk. En die geitenbok die botst op die ram. En er blijft van die hele ram niks over. Vers 7 zegt, in de ram was geen kracht om tegen hem stand te houden. De bok wierp hem tegen de grond en vertrapte hem. Met andere woorden, dat Perzische Rijk verdwijnt. En dan komt het Grieks-Macedonische Rijk voor in de plaats. Dat wil zeggen, het waren dezelfde landen, maar er komt nu een Griekse heerser. Maar ik heb u al gezegd, die is al heel gauw gestorven. Er staat in vers 8, toen hij machtig was geworden, brak de grote hoorn, dat is Alexander, af. En in plaats daarvan kwamen er vier opvallende op. Dat heeft 12 jaar geduurd. En die vier, dat waren zijn generaals. Toen die eindelijk uitgevochten waren, hadden ze dat hele rijk in die vier stukken verdeeld. Dat heb ik u al verteld. Nou, waarom vertelt de Bijbel ons dit? De Bijbel is nooit een gewoon geschiedenisboekje. Snap je? Er was geen mens die ons ooit uitlegde waarom wij zouden moeten weten dat in 1600 de slag bij Nieuwpoort plaatsvindt. Elke Nederlander die op school gezeten heeft, die weet dat nog. Maar waarom die dat zou moeten weten, daar hebben we geen flauw idee van. Weet u waarom we dat zouden moeten weten? Ik kan het u wel uitleggen trouwens hoor, maar dat is een andere lezing. Want ik vind best dat het zou moeten weten eigenlijk. En nog de 100 jaartallen anders. Hier is het heel duidelijk waarom we dat moeten weten. Alles wat over die vier wereldrijken in de Bijbel verteld wordt. Alles. Wordt verteld in zoverre het van belang is voor de geschiedenis van Israël. Want ik zei u straks al. Die vier rijken waar dat Grieks-Macedonische Rijk in uiteenviel. Daarvan waren de twee heel belangrijk, omdat Israël er precies tussenin zat. Zat er bijna tussenin gekneld, kun je wel zeggen. Dat was Syrië en Egypte. De koning van het noorden en de koning van het zuiden. Zo heten ze later pas, maar daar gaat het hier over. En Israël, wat wij dan het land Israël noemen, was helemaal niet zelfstandig. Dat hoorde of bij dat noordelijke rijk en dan weer bij dat zuidelijke rijk. Dus ze waren of onder de macht van een Egyptische koning, die van Griekse afkomst was, dat was zo'n nakomeling van die generaals. Of van de Syrische koning, was ook een Griek. Afkomstig ook van die Griekse generaals. Ze hadden twee Griekse koningshuizen. En iedereen weet wie de laatste heerser was van dat Griekse koningshuis. Dat weet u even niet, u kunt er even niet opkomen. Maar als ik zeg dat was Cleopatra, dan zegt u, oh ja, Cleopatra. En als u dat niet weet, dan moet u maar Asterix en Obelix lezen, daar wordt Cleopatra uitvoerig in beschreven. Maar Israël was op een bepaald moment deel van het noordelijke rijk van Syrië. En dat was een beetje in de tijd van de opkomst, dat zien we later in hoofdstuk 11, maar ik moet het toch even noemen, in de tijd van de opkomst van het Romeinse Rijk. En op een gegeven ogenblik was er een koning in Syrië aan de macht, die heette Antiochus de Vierde. Dat woord kennen we wel, want de stad Antiochië heeft daar zijn naam van gekregen. Antiochus de Vierde, bijgenaamd Epiphanes, de Doorluchtige. Hij kwam terug, boos terug uit Egypte, doet allemaal niet toe waarom. En toen kwam hij langs Jeruzalem, en dat heb je wel eens een keer, hè? De baas is boos op je geweest, je komt thuis en dan ga je het afreageren op je vrouw. Heb je dat wel eens meegemaakt? Nee, jullie hebben dat natuurlijk nooit meegemaakt. Maar dat deed hij. Hij ging het afreageren op Jeruzalem. En hij was zo kwaad, hij heeft toen die tempel van Jeruzalem ontheiligd. Hij heeft in die tempel een afgodsbeeld gezet. Moet je je voorstellen, niemand mocht ooit in die tempel komen, alleen de hoge priester. Alleen de priesters mochten het eerste deel binnengaan en dan zet hij daar dat afgodsbeeld van Zeus neer, de oppergod van de Grieken. En hij offerde varkensvlees op het altaar. Afschuwelijk. Het hele verhaal in Daniël 8 dient ertoe om ons dat verschrikkelijke te vertellen. En dat heeft een paar jaar geduurd. Het heeft ertoe geleid dat er een opstand uitbrak. De opstand van de Maccabeeën. Maccaba betekent hamer. U weet wel hoe de voetbalclub van Haifa heet. Juist, hier zijn toch een paar mensen die dat ook weten. Dat heet ook Maccaba Haifa. En Maccaba betekent hamer. Dus als je wil laten zien hoe sterk je bent, dan noem je dat Maccaba. Het was een hoge priester met zijn 5 zonen. En een van die zonen was Judas. En die had de bijnaam Maccaba. Judas de Maccabeer, zo noemen we hem. En die Maccabeërs hebben een heel koningshuis later over Israël gesticht. Dus die naam is nogal bekend geworden. Nou, die Maccabeërs, die Judas met zijn 4 broers, hebben een opstand ontketend. En die heeft ertoe geleid dat ze na een paar jaar, het was het jaar 164 voor Christus, eindelijk die tempel weer konden schoonvegen. Dat afschuwelijke afgodsbeeld eruit halen. En die tempel weer reinigen en opnieuw aan God toewijden. Dat wordt nog elk jaar herdacht. In welk feest? Juist, het Chanukka-feest. Chanukka betekent vernieuwing. Het komt ook één keer in het Nieuwe Testament voor. In Johannes 10, het feest van de tempelinwijding. En dat is dan eigenlijk de herinwijding van de tempel. Want dat is merkwaardig. Tweemaal is er een tempel geweest die gewijd is. De tempel van Salomo en later na de ballingschap de tempel van Zerubabel. Die wijdingen die worden nooit gevierd. Terwijl je toch zou zeggen, dat is erg belangrijk. Die tempel van Salomo, daar daalde de wolkolom neer, het vuur van de hemel. Nee, wat herdacht wordt, is dit. Dat die tempel zo afschuwelijk ontwijd is. Dat was met de tempel van Salomo nooit gebeurd. Dat is met de tempel van Zerubabel gebeurd. En dat is zo verschrikkelijk geweest. Maar dus ook des te vreugdevoller was die herovering van de tempel. En die reiniging van die tempel en die herinwijding van die tempel. Dat dat nog steeds elk jaar gevierd wordt. Weet u wat dan zo bijzonder is? In dit hoofdstuk staat er ook bij, staat er boven de ram en de geitenbok. Ja, wat zou je er anders boven moeten zetten? In mijn NBG-vertaling stond het gezicht, dat betekent het visioen, van de ram en de geitenbok. Maar weet je wat zo bijzonder is? In dit hoofdstuk wordt het nooit het visioen van de ram en de geitenbok genoemd. Weet u hoe het heet? Het staat in vers 26. Het visioen van de avond en de morgen, dat moet je in meervoud lezen, van de avonden en de morgens. Het visioen van de avond en de morgens, want dat zie je in vers 14. Hij zei tegen mij, tot 2300 avonden en morgens, dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. God heeft zijn eigen naam voor dit visioen. God zegt daarmee als het ware, ach die ram, dat is niet zo belangrijk. Dat hoort allemaal bij de omlijsting van het hoofdstuk. Die geitenbok, daar gaat het ook niet om. Zelfs die koning, die Antiochus de Vierde, die is op zichzelf niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat op een bepaald moment die tempel verontreinigd is. En toen zijn daar afgodenoffers gebracht. En daar staat in vers 14, zei ik net, 2300, zeg maar 2300 avonden en morgens. Waarschijnlijk betekent dat de helft van 1150 etmalen. Dat betekent letterlijk 2300 avondbrandoffers die niet aan de Heere God gebracht konden worden. En morgenbrandoffers. 1150 avondbrandoffers, 1150 morgenbrandoffers. In die hele geschiedenis dat die tempel bestaan heeft, die twee tempels samen, wat is dat? Iets van 900.000 of 1000 jaar. Zijn daar 1150 etmalen geweest. Dat is 3,5 jaar, nog minder. Dat God niet zijn brandoffers ontving. En het hele hoofdstuk, hoe interessant u dat ook mogen vinden. En u kunt met het internet uitzoeken, hoe zat het nou met dat Grieks-Macedonische Rijk en dat Perzische Rijk. En al die koningen van dat noordelijke Rijk, wat interessant. En hoe heet het allemaal? Ze heet allemaal Seleucus of Antiochus, dat kan ik u vast vertellen. Heel boeiend en die Antiochus, allemaal interessant. Maar de Heere God zegt, laat maar, daar gaat het allemaal niet om. Weet je waar het om gaat? 2300 keer is mij het brandoffer onthouden. Dat moet u eens even op u laten inwerken. Want u moet zich proberen voor te stellen, waarom zou dat indruk op u maken? Waarom maakt het indruk op de Heere God? Waarom maakt het indruk op de profeet? Waarom hebben we een heel hoofdstuk, een lang hoofdstuk, dat ons daarover vertelt? Kijk, en nu kom ik wat ik zei straks bij die andere kant van de medaille. Je zou zeggen in hoofdstuk 7, jongen, Israël, die is toch wel heel bijzonder. Toch een heel bijzondere plaats. Drie keer staat er dat het koninkrijk dat de Zoon des Mensen ontvangt, ook aan Israël geschonken wordt. Het is Christus met Israël samen. Jongen, moet dan toch wel een heel bijzonder volk zijn. Dat is het ook. Maar God, dat is de andere kant van de medaille. God kon alleen bij dat volk wonen op grond van het dagelijks morgen- en avondbrandoffer. Dat vind je uitvoerig in Exodus 29. Daar lees je aan het einde over die instelling van dat morgen- en avondbrandoffer. En dan zie je dat God zegt, als ik de liefelijke geur van dat brandoffer ruik, dan zal ik in jullie midden kunnen komen wonen. En als je dan 's morgens daar een offer laat branden en 's avonds weer, dan betekent dat dat ook de hele dag die liefelijke geur omhoog steeg tot God. Dat is eigenlijk brandend vlees, het is helemaal geen liefelijke geur in de letterlijke zin van het woord, maar voor de Heere God was het dat wel. Het was dat kostbare brandoffer dat geofferd werd en die offergeuren stegen op voor God. En op grond van dat plaatsvervangende offer kon hij te midden van de Israëlieten wonen. Dat is de andere kant van de medaille. Israël is heel bijzonder. Israël is een briljant volk. Israël heeft een unieke geschiedenis. Israël heeft een enorme prestatie geleverd. Door het land weer in bezit te nemen waar ze nu zijn. Dat is allemaal fantastisch. Daar kun je allemaal heel menselijk en heel natuurlijk over spreken. Maar vergeet niet die andere kant. God kan alleen bij dat volk wonen op grond van het werk van de Heer Jezus. Alleen dat weten ze zelf nog niet. Op een paar na. Want dat morgen- en dat avondbrandoffer, dat verwijst naar het werk van Christus. Daar kun je veel dingen over zeggen, want er zijn per slotverrekening 5 offers. En eigenlijk zijn wij, evangelische en protestanten, meestal alleen maar bezig met het zondoffer. De betekenis van het werk van de Heer Jezus voor onze zonde. Dat hebben we allemaal heel goed onder de knie. Dat snappen we allemaal. Maar als ik nou vraag, maar wat is nou de bijzondere kant van het brandoffer? Dan vind je 100 keer zo weinig christenen in Nederland die dat kunnen vertellen. Dat brandoffer, daar gaat het niet over zonde. Daar gaat het over de waarde van het brandoffer zelf. Als God naar dat brandoffer kijkt, dan ziet hij de Heer Jezus in al diens heerlijkheid en grootheid en liefelijkheid. Die zich zodanig voor ons heeft opgeofferd dat al die heerlijkheid en grootheid en liefelijkheid van hem op ons neerdaalt. Iemand heeft het eens een keer zo gezegd, als de offeraar zijn hand legt op het zondoffer, dan gaan al zijn zonden over op dat zondoffer. Maar als hij zijn handen legt op het brandoffer, dan gaat alle liefelijkheid van het brandoffer over op hem. Israël is een liefelijk volk in Gods oog. Niet omdat ze zo braaf zijn, omdat ze alleen maar goede dingen doen. Dat doen ze helemaal niet, ook vandaag niet. Maar op grond van het werk van de Heer Jezus. Alleen ze weten dat nog niet. En dat zal een van de grote wonderen zijn. Dat is verder hier buiten het bestek van dit hoofdstuk. Dus daar ga ik ook niet over uitweiden. Maar we komen daar volgende keer in hoofdstuk 9 op terug. Dat wonderbaarlijke dat God bij zijn volk kan verkeren op grond van het werk van de Heer Jezus. En niet omdat ze zo fantastisch op zichzelf zijn. En nou begrijp je ook, als die grondslag wegvalt, 2300 avonden en morgens lang, dan is dat eigenlijk heel schokkend. Want nogmaals, ik kan het niet vaak genoeg benadrukken, en in de toepassing geldt dat voor ons precies zo. Wij zijn niet wel aangenaam bij God op grond van iets wat in onszelf is, maar op grond van alles wat het werk van de Heer Jezus, wat, nee, zijn persoon vooral, zijn persoon en zijn werk inhouden voor God. Het is geen schande om te zeggen dat wij wel aangenaam zijn in de ogen van God, op grond van de welaangenaamheid, de lieflijkheid en de heerlijkheid van de persoon van de Heer Jezus. En verder nergens om. En dan ga ik nog een stapje verder. Want het brandoffer, dat zie je bijvoorbeeld in Romeinen 12 vers 1. Wij moeten onze lichamen stellen tot een offerande voor God. God, een liefelijke geur aan God toegewijd. Dat betekent dus ook dat als wij onze levenstoewijding niet aan hem elke keer weer vernieuwen, dan komt God ook aan ons tekort. Dit hele hoofdstuk gaat het over wat God aan zijn volk tekort komt. Wat is hij niet tekort gekomen aan Israël? Als het gaat om toewijding en geloof, ook vandaag aan de dag waar een groot deel van het volk nog steeds volstrekt geseculariseerd is en eigenlijk niks geeft om God en gebod. De religieuze delen van het volk nemen steeds toe. De moderne staat Israël is immers gesticht door communisten en socialisten. Maar dat religieuze gedeelte neemt steeds grotere vormen aan. En we vertrouwen dat de tijd zal komen als de Heer Jezus komt, dat hun ogen geopend zullen worden. Dan zal het deksel van hun aangezicht worden weggenomen. Dan zullen ze zien op hem die ze doorstoken hebben en een rouwklacht over hem aanheffen. En dan zal God ze duidelijk maken, ik heb jullie niet uitverkoren omdat jullie het beste volk van de wereld zijn. Ik heb jullie uitverkoren in en door die Zoon des Mensen, die straks komt in heerlijkheid met de wolken des hemels. En dat is natuurlijk fantastisch. Dat zal een spektakel zijn, menselijk uitgedrukt. Maar dat is niet de grond waarop God hen aanneemt als zijn volk. Die grond ligt bijna 2000 jaar geleden in het werk dat de Heer Jezus op het kruis heeft volbracht. In dit hele hoofdstuk draait het om wat God onthouden is. Toen 1150 dagen lang geen offers werden gebracht in die tempel. Nou kun je daar natuurlijk bij zeggen, maar goed, hoe was het dan in de tijd dat ze in de ballingschap waren? En hoe is dat dan al sinds het jaar 70? Nou, dat is een goede vraag, dat is ook heel ernstig. Het snijdt me altijd een beetje door de ziel. Als Israël Pesach moet vieren zonder lam. Want er is geen tempel waar ze die lammeren zouden kunnen slachten. Dat ze grote verzoendag moeten vieren zonder die twee bokken. Omdat er geen tempel is waar ze die ene bok kunnen slachten. Begrijpt u, daarom is het zo ontzettend belangrijk dat ze oog leren krijgen. Niet alleen voor de persoon van de Messias, maar ook voor het werk dat hij voor hen heeft volbracht. En dat is de hele kern van dit hoofdstuk. Wat deze man, Antiochus Epiphanes, heeft aangedaan, dat is niet alleen maar wat hij Israël heeft aangedaan. Toen Mattathias en zijn vijf zonen, onder wie dus Judas de Maccabeer, in opstand kwamen, was dat niet vanwege het feit dat ze in hun eer getast waren als zelfstandige natie onder deze vreemde bezetter. Dat zijn allemaal politieke doeleinden. Mattathias kwam op voor de eer van zijn God. En zijn vijf zonen, allemaal uit de priesterlijke familie, deden hetzelfde. Het ging hun om de eer van God. En daar is het wachten op, ook in Israël vandaag aan de dag, dat diegenen die werkelijk de eer van God zoeken, dat die nog veel sterker mogen worden en een veel grotere invloed krijgen, ook op de politiek. En dat zal misschien pas echt gebeuren als de Zoon des Mensen zal komen en ze hem zullen aanschouwen en ze hem zullen gaan vereren en dienen. Wat deze Antiochus heeft gedaan is ook een voorafschaduwing van wat de antichrist zal doen. We hebben dat in de vorige serie gezien, vorig seizoen. Niet zo makkelijk om nou precies te zeggen wat die antichrist is. Maar er is zeker een nauwe verbinding met Israël. En in zekere zin is hij daarvan, want hij is koning van Israël. Natuurlijk, hij is koning van Syrië, maar hij is ook koning van Israël. En hij is degene die, zoals we het gelezen hebben in vers 25 aan het eind, tegen de vorst der vorsten zal hij opstaan. Maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden. Nou, eigenlijk is dat met Antiochus Epiphanes helemaal niet zo gebeurd. Daaruit zie je ook, dit is profetisch. Dit zal wel zo gebeuren met die machthebbers, of ze nou in Israël zelf wonen of ergens anders, die zal ondersteunen, maar eigenlijk de vuistballen naar de God van de hemel, de antichrist. Die zal zonder mensenhand gebroken worden. Dat woord mensen staat er eigenlijk niet, maar dat is blijkbaar de gedachte, zonder menselijke ingreep. Want zijn macht, niet alleen van de vier wereldrijken, maar ook van de valse geestelijke leiders en politieke leiders van Israël, zal gebroken worden bij de wederkomst van de Zoon des Mensen. Als hij terugkomt, zullen vele Israëlieten de ogen geopend worden. En zij zullen hersteld worden. Ze zullen in genade door God worden aangenomen. Daaruit bouwt hij zijn nieuwe volk Israël met het oog op het Messiaanse Rijk. De vijanden worden verslagen. Er komt een einde aan de macht van die vier wereldrijken. Maar ook een einde aan de macht van de antichrist. Hier voorgesteld in de persoon van Antiochus Epiphanes. Er zal geen hand meer worden opgeheven tegen de vorst der vorsten. Want hij zal zelf, deze man, worden terzijde gesteld. Dat vind ik ook wel mooi. U weet, afgelopen keer, eind van 2016, vielen kerstfeest en Chanukka-feest, althans het begin ervan, exact samen. De vooravond van Chanukka, dat was wat wij kerstavond noemen. En dat is heel bijzonder, dat gebeurt maar bijzonder weinig. Dat kunt u wel nagaan, want die kalenders zijn zo verschillend. Maar met kerstmis denken we niet alleen maar aan het kindje in de kribbe. We denken aan degene die de wijzen in het oosten hebben aanschouwd. Waar is de geboren koning van de Joden? En met Chanukka denkt men terug aan het feit dat de macht van Antiochus Epiphanes verbroken werd. En dat dat volgens Daniel 8 de weg vrij maakt tot de komst van de Zoon des Mensen. Of beter gezegd, hoort eigenlijk bij elkaar. In beide, Chanukka, als je dat zo mag bezien vanuit Joods standpunt, en dat christelijke kerstfeest, daar gaat het beide over de koning. De koning die uitdrukkelijk de koning van de Joden is. Vorige week zei iemand er nog tegen mij, denk erom. Er stond niet boven het kruis, deze is Jezus de koning van de wereld, hoewel dat zo is. Deze is Jezus de koning der Joden. In Chanukka en in kerst zien we uit naar de Messias. Ik zei ooit tegen een rabbijn, misschien heb ik het wel eens verteld. Hij zei, we geloven in dezelfde God en we geloven in dezelfde Bijbel. Ik zei, ja, we hebben nog een derde overeenkomst. En ik zeg, wij geloven ook in de komst van de Messias. Hij keek me een beetje wantrouwig aan, want hij wist dat ik een christen was. Ik zeg, nee, ik zeg niet wederkomst. Dat hele woord wederkomst staat ook nergens in de Bijbel. Ik zeg, wij geloven allebei in de komst van de Messias. Wanneer Israël het middelpunt van de wereld zal worden en de volkeren zullen opgaan om daar op Sion de Torah te leren. En daar zal de Messias zitten op de troon van David. En toen begonnen zijn ogen te glimmen en toen zeiden, ja, we hebben nog derde punt waar we gelijk over denken. Wij zien samen uit naar datzelfde moment. En ik hoop u ook. Hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8 monden wat dat betreft uit op hetzelfde punt. En de volgende maal hopen we te zien dat hoofdstuk 9 en hoofdstuk 10 en daarna hopelijk ook nog in de laatste hoofdstuk monden in hetzelfde. Nou, daar wil ik het voor vanavond bij laten. Ik heb u genoeg stof tot nadenken gegeven. U mag alles vragen. Of ik alles weet, dat is wat anders, maar u mag het in ieder geval vragen. En dan hebben we nu een kleine pauze.